Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 78 en daarvan het tweede vers, verborgen heen met diep ontzag te melden die ons voorheen de vaderen vertelden, die wij hun kroost ook niet verbergen mogen, die stellen wij het nageslacht voor ogen. 78, het tweede vers. Aan u zal worden voorgelezen Jozua 2. Ik herhaal Jozua 2. Eerst echter doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. En we zingen na de geloofsbelijdenis de Psalm 48, het zesde vers. Want deze God is onze God. Spreekt er nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, alle zienlijke en onzienlijke dingen, en in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn. die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Lezen we nu Jozua 2. Jozua nu, de zoon van Nun, had twee mannen die heimelijk verspieden zouden, gezonden van Sittim, zeggende: gaat heen, bezichtig het land en Jericho. Zij dan gingen en kwamen ten huize van een vrouw, een hoer wie naam was Rahab, en zij sliepen daar. Toen werd de koning te Jericho geboodschapt, zeggende: zie, in deze nacht zijn hier mannen gekomen van de kinderen Israëls om dit land te doorzoeken. Daarom zond de koning van Jericho tot Rahab, zeggende: breng de mannen uit die tot u gekomen zijn, die te uw huizen gekomen zijn, want zij zijn gekomen om het ganse land te doorzoeken. Maar die vrouw had die beide mannen genomen, en zij had hen verborgen en zeide aldus: er zijn mannen tot mij gekomen, maar ik wist niet van waar zij waren. En het geschiedde als men de poort zou sluiten, als het duister was, dat die mannen uitgingen. Ik weet niet waarheen die mannen gegaan zijn. Jaagt hen haastelijk na, want gij zult hen achterhalen. Maar zij had hen op het dak doen opklimmen, en zij had hen verstoken onder de vlasstoppelen die van haar op het dak beschikt waren. Die mannen nu jaagden hen na op de weg van de Jordaan tot aan de veren, en men sloot de poort toe, nadat zij uitgegaan waren, die hen najaagden. Eer zij nu sliepen, zo klom zij tot hen op het dak. En zij sprak tot die mannen: ik weet dat de Heer u dit land gegeven heeft, en dat uw lieden verschrikking op ons gevallen is, en dat al de inwoners deze lands voor uw lieden aangezicht gesmolten zijn. Want wij hebben gehoord dat de Heere de wateren der Schelzee uitgedroogd heeft voor uw lieden aangezicht, toen gij uit Egypte ging, en wat gij lieden de twee koningen der Amorieten, Sion en Och, gedaan hebt, die op gene zijde der Jordaan waren, de welke gij lieden verbannen hebt. Als wij het hoorden, zo versmolt ons hart, en er bestaat geen moed meer in iemand vanwege uw lieden tegenwoordigheid. Want de Heere, uw lieden God, is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Nu dan, zweert mij toch bij de Heere, terwijl ik weldadigheid aan uw lieden gedaan heb, dat gij ook weldadigheid doen zult aan mijn vaders huis, en geef mij daar een waarteken. Dat gij mijn vader en mijn moeder in het leven zult behouden, als ook mijn broeders en mijn zusters, met alles wat zij hebben, en dat gij onze zielen van de dood redden zult. Toen spraken die mannen tot haar: Onze ziel zij voor ulieden om te sterven. Indien gijlieden deze onze zaak niet te kennen geeft, het zal dan geschieden wanneer de Heer ons dit land geeft, zo zullen wij aan u weldadigheid en trouw bewijzen. Zij liet hen dan neder met een zeil door het venster, want haar huis was op de stadsmuur en zij woonde op de muur. En zij zeiden tot hen, gaat op het gebergte, opdat niet misschien de vervolgers u ontmoeten, en verbergt u al daar 3 dagen, totdat de vervolgers wedergekeerd zullen zijn, en gaat daarna uw weg. Ook zeiden die mannen tot haar, wij zullen onschuldig zijn van deze uw eed, die gij ons hebt doen zweren. Zie, wanneer wij in het land komen, zo zult gij dit snoer van scharlakendraad aan het venster binden, door het welk gij ons zult nedergelaten hebben. En gij zult tot u in het huis vergaderen, uw vader en uw moeder en uw broederen en het ganse huisgezin uws vaders. Zo zal het geschieden, al wie uit de deuren van uw huis naar buiten gaan zal, zijn bloed zij op zijn hoofd, en wij zullen onschuldig zijn. Maar al wie bij u in het huis zijn zal, diens bloed zij op ons hoofd, indien een hand tegen hem zijn zal. Maar indien gij deze onze zaak te kennen zult geven, zo zullen wij onschuldig zijn van uw eed, die gij ons hebt doen zweren. Zij nu zeiden, het zij alzo naar uw woorden. Toen liet zij hen gaan, en zij gingen heen, en zij bond het scharlakensnoer aan het venster. Zij dan gingen heen en kwamen op het gebergte, en bleven al daar 3 dagen, totdat de vervolgers wedergekeerd waren, want de vervolgers hadden hen op al de weg gezocht, maar niet gevonden. Alzo keerden die 2 mannen weder en gingen af van het gebergte en voeren over en kwamen tot Jozua de zoon van Nun, en zij vertelden hem al wat hun wedervaren was. En zij zeiden tot Jozua, zekerlijk, de Heer heeft dat ganse land in onze handen gegeven, want ook zijn al de inwoners des lands voor onze aangezichten gesmolten.
Gemeente, wij gaan zingen en we doen dat uit Psalm 86 en daarvan het 5e en 6e vers. Al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen zullen tot u komen, Heer. 86, het 5e en 6e vers gaan we samen zingen. Gemeente, we willen vanavond stilstaan bij Jozua 2 en dan vooral de eerste 11 versen. En ik lees u eerst uit dat gedeelte vers 9, 10 en 11. En zij, dat is Rahab, sprak tot die mannen: ik weet dat de Heere u dit land gegeven heeft en dat uw lieder verschrikking op ons gevallen is. En dat al de inwoners deze lands voor uw lieder aangezicht gesmolten zijn. Want wij hebben gehoord dat de Heere de wateren der Schelfzee uitgedroogd heeft voor uw lieder aangezicht, toen gij uit Egypte gingt, en wat gij lieden de twee koningen der Amorieten, Sion en Og, gedaan hebt, die op gene zijde der Jordaan waren, de welke gij lieden verbannen hebt. Als wij het hoorden, zo versmolt ons hart en er bestaat geen moed meer in iemand vanwege uw lieden tegenwoordigheid. Want de Heere, uw lieder God, is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Gemeente, we staan vanavond stil bij een moeder van Christus. En we letten daarbij op een tweetal gedachten. In de eerste plaats haar daden en in de tweede plaats haar woorden. Het gaat dus vanavond over een moeder van Christus. We letten op haar daden. Vers 1. Tot en met vers 7. We letten in de tweede plaats op haar woorden. Vers 8 tot en met vers 11. Gemeente, u weet dat onmiddellijk na de zondeval God in Genesis 3 vers 15 heeft gezegd: ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen uw zaad en tussen haar zaad. En hetzelfde zal u de kop vermorzelen en gij zult het de verzenen vermorzelen. God beloofde dus onmiddellijk na de zondeval een zaad, een persoon die geboren zou worden. En die persoon zou de kop van het slangenzaad vermorzelen. Dat is de eerste grote heilsbelofte in de Bijbel. Onmiddellijk dus na de zondeval komt God met een boodschap van heil en redding door een zaad der vrouw. En dan zien we vervolgens in de schrift een hele reeks vaders en moeders. We zien dragers van die belofte. Wat het opmerkelijk is in Genesis 3, die persoon wordt wel beloofd, maar hij is nog niet onmiddellijk gekomen. Aanvankelijk dacht Eva dat wel, want ze zei bij de geboorte van Kain: ik heb een man van de Heere gekregen, dit is de verlosser, dit is het zaad. Maar we weten uit de geschiedenis dat dat verkeerd is. Kain was het beloofde zaad niet, Abel trouwens ook niet. En dan zien we in de heilsgeschiedenis een lange reeks van mannen ontstaan die God roept, waaronder Abraham, Isaac, Jacob, David, Salomo. En die eindigt tenslotte in Jozef, de man van Maria. Dat is die geweldige lijn van Gods belofte die hij heeft gedaan en waardoor hij zelf iedere keer zorgt dat er iemand is die waaruit dat beloofde zaad zal komen. Dagen van de belofte. Maar u weet allemaal wel, een kind heeft een vader en een moeder. Er zal dus ook steeds een moeder moeten zijn, een moeder van Christus. En Adam was getrouwd met Eva. Abraham had twee vrouwen, maar God had gezegd, dat grote zaad dat komt uit Sara. En hoewel dat menselijkerwijs onmogelijk was, is Sara wel, is Isaac wel geboren. Door de onmogelijkheid heen. En David die heeft uiteindelijk de drager van de belofte verwekt bij Bathsheba. Dat is Salomo geworden. En zo ontwikkelt zich die grote lijn van de belofte iedere keer weer opnieuw door de eeuwen heen. Zorgt hij dat er tenslotte een moeder van Christus komt en dan zijn we in Lucas 2 en Lucas 1. En ziet de maagd zal zwanger worden. Ze zal een zoon baren. En dat is Maria, de moeder des Heren. En nu gaat er aan de komst van de Heer Jezus en aan de roeping van Maria een hele geschiedenis waarin God iedere keer vrouwen roept om te staan in die heilige linie. Waar hij zelf bijvoorbeeld over spreekt in Matthäus 1 en Lucas 3. Dat noemen we de heilsgeschiedenis. Dat God nu in deze wereld die hij geschapen heeft en die gevallen is, er voortdurend voor zorgt dat er iemand komt zodat eenmaal het woord vlees zal worden. En als we dan die eeuwen overzien vanaf de zondeval tot aan Bethlehem. Wie zijn dan die vaders van Christus? Ja, daar zitten indrukwekkende namen bij. Abraham, Isaac, Jacob. Daar zit ook David bij en Salomo. Er zitten ook wat minder indrukwekkende namen bij. Namen van zondige mensen. Achas bijvoorbeeld. Dat is een man die is ongelovig gebleven, is ongelovig ook gestorven. En toch werd hij wel gebruikt. Kan dus hè, dat we staan in de heilige linie en dat we vele voorrechten ontvangen. Maar dat tenslotte toch ons einde niet vrede zal zijn, dat kan. De Bijbel leert ons dat overvloedig. En die lange reeks van moeders. Want Adam was getrouwd met Eva. Abraham met Sarah. En zo zien we dat er door de eeuwen heen elke keer een kind wordt geboren en een vrouw wordt geroepen. Dat de Heer dus vaak door het onmogelijke heen kinderen schenkt en dat er zo iedere keer weer iemand wordt geboren. Zodat tenslotte uit Maria de Heer Jezus de menselijke natuur aanneemt. Zonder toedoen van een man, maar uit de Heilige Geest. En als we dan die reeks van vrouwen overzien, wie zijn dan die geroepen vrouwen? Ja, daar valt ook het een en ander over te zeggen, daar staan hele ja, mooie namen tussen. Sarah bijvoorbeeld, die door het geloof Isaac heeft gebaard, zegt Hebreeën 11. Rebecca, de moeder van Jacob. Ook een vrouw die met ere kan worden genoemd. Maar er staan ook wat mensen tussen. Vrouwen wat van een wat andere afkomst. En van een wat bedenkelijke reputatie. Vanavond komen we ook bij zo'n vrouw. Een vrouw, zo lezen we hier in de Bijbel, het eerste vers. Een vrouw, een hoer, wie een naam was. Rahab. We zijn hier in Hosea 2 bij een moeder van Christus. Want je kunt, als je dit zo leest, jezelf wel afvragen, waarom staat dit nou allemaal in de Bijbel? Als de Heer dat tegen Jozef was, trek op. Het staat in hoofdstuk 1, vers 2. Trek op, trek over deze Jordaan. Waarom moeten wij dan geïnformeerd worden in hoofdstuk 2 over verspieders en een vrouw en... Dat zijn toch eigenlijk geen hoofdzaken. Het gaat er om hoe Jozua Jericho inneemt en Ai en daarna naar het zuiden en dan naar het hoogte met het land van Kanaan verovert. De Heilige Geest nu bezig met een paar bijzaken? Nee, dat is nooit zo. Het is ook heel belangrijk wat hier staat. Nogmaals, het gaat om heilsgeschiedenis. Laat God zomaar in dat boek Jozua, dat we heel vaak in de Bijbel iedere keer weer oplichten hoe eenmaal die zaligmaker komen zal. Hoe hij mannen en vrouwen ertoe roept om in die heilige linie te worden geplaatst. Zodat eenmaal dat allergrootste wonder zal plaatsvinden, namelijk de vleeswording van het woord. Het woord is vlees geworden. Het heeft onder ons gewoond. Wat is het dan? Ja, voor ons opmerkelijk en misschien ook wel, ja, een beetje, ja, misschien stuit ons dat ook wel wat tegen de borst. Als we lezen vers 1, Rahab, een vrouw, een hoer. Als je dat zo even leest, zo wat onbevangen, en u weet misschien wat een hoer is, dan zijn dat nou niet mensen waar we misschien graag mee omgaan. We zouden het niet op prijs stellen als het onze buren waren. En we zouden het ook niet goed kunnen keuren als wij in buurten kwamen waarin dit soort dingen worden bedreven. En toch doet God dat wel. Toch kiest hij een vrouw uit. Waarvan later bijvoorbeeld in het evangelie van Matthäus staat, Matthäus 1 vers 5, en Salmon gewoon Boas bij Rahab. En Boas gewoon Obed bij Rut. En Obed gewoon Isaï, de vader van David. Dus hier hebben wij te doen met een vrouw die in de heilige linie wordt geplaatst. Met de geschiedenis van het heilige God nu door een wonderlijke weg, door een onmogelijke weg, ervoor zorgt dat die grote belofte van Genesis 3 vers 15 vervuld gaat worden. Stap voor stap. En dat die komst van zijn zoon steeds dichterbij komt. Dat duurt in dit hoofdstuk nog wel 14 eeuwen, maar het komt dichterbij. En de duivel houdt dat niet tegen en de mensen niet. Dwars door alles heen zoekt de Heer en wijst hem mensen aan die hij gebruikt. Dus ook deze vrouw. Wat ik nu tegen u zeg, dat het ook in de schrift onderstreept. Want u weet allemaal wel, Sara, die wordt in Hebreeën 11 genoemd. Dat ze door het geloof een kind heeft gekregen. Een vrouw van 90 jaar die zwanger werd. Dat is natuurlijk een hele moeilijke zaak geweest, maar door het geloof heeft Sara Isaac gebaard, zegt de Hebreeën die schrijver. Het opmerkelijk is dat we van Sara dan in Hebreeën niets lezen en verder eigenlijk niet zoveel. En van deze vrouw, nou die hoer uit Jericho. Ja, we lezen over haar in Matthäus 1. Matthäus, de discipel van de Heer, vertelt dat de Heer Jezus kwam uit een geslachtslinie waar Rahab een plek heeft gekregen. Ze was namelijk de moeder van Boas. De Boas van Rut. Rut kwam ook alweer op Moab. Ook alweer zoiets wonderlijks eigenlijk. Gemeente, als wij God kunnen begrijpen, dan hebben we het mis. God valt niet te begrijpen. Zowel heils historisch als heils ordelijk niet. God valt alleen maar te bewonderen. Heilig zijn uw God uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Als we dan nog eens verder lezen in de Bijbel. En voordat we nu op dat hoofdstuk ingaan. Op die daden van Rahab en op die woorden van Rahab. Wat zegt dan de Bijbel nog meer over deze vrouw, deze hoer uit Jericho? Valt op dat de Bijbel het voortdurend weer noemt wat Rahab eigenlijk was. De Bijbel moffelt dat niet weg of zo. In de brief aan de Hebreeën wordt Rahab ook genoemd. Sara wordt genoemd, de Rahab, vrouwen die genoemd worden, meer mannen dan vrouwen, maar zij wordt genoemd. Heel concreet, Hebreeën 11 vers 31... We lezen hier in hoofdstuk 2 daden, dingen die ze doet. Ja, daar kunnen we een oordeel over hebben. Hè? Goede dingen, verkeerde dingen. Misschien een leugen dat ze iets tegen die soldaten van de koning van Jericho zegt. Hè? Kunnen zo allemaal onze mening over vormen, maar de Heilige Schrift vormt er ook een mening over. En hoe beoordeelt de Heilige Geest nou die daden van deze vrouw? Luister, ik ben in 11 vers 31. Door het geloof is Rachab de hoer niet omgekomen, ongehoorzamen. Als zij de verspieders met vrede had ontvangen. Dus de schrijver van de Hebreeën, dus let op. Wat zij deed was door het geloof. Dus niet bij berekening of zo, of niet doordat haar man dat tegen haar gezegd had, of de familie. En God tegen haar gezegd. Dat waren dus geloofdaden dat zij haar huis openstelde voor die verspieders. Dat leert ons Gods woord. En ook in de brief van Jacobus lezen we ook iets over Rahab. Want er staat desgelijk ook Rahab, de hoer, is zij niet uit de werken gerechtvaardigd geweest. Als zij de gezondenen heeft ontvangen door een andere weg uitgelaten. Komt ook weer terug op wat hier staat in hoofdstuk 2 vers 1 tot en met 7. En kijk, zegt Jacobus, dat geloof van Rahab, dat was niet een praatgeloof. Dat was niet een denkgeloof, dat was een geloof waardoor de liefde werkte. Dat kwam ook in haar daden openbaar. Want ze is uit de werken gerechtvaardigd. Dat bedoelt Jacobus. Uit de werken, uit de daden die ze deed, bleek haar geloof. Dus de Hebreeënbrief zegt, door het geloof. En Jacobus zegt, het was een werkzaam geloof. Gemeente, wat wonderlijk eigenlijk. Als we nog eenmaal die heilige linie tevoorschijn halen. Waaruit nou eenmaal die grote middelaar geboren wordt. En ze baart daar eerst geboren zoon. En dan, ja, in dit hoofdstuk. Een vrouw. Nou, het is op zich al opmerkelijk dat de aandacht valt op een vrouw. Zeker in die wereld van toen, een vrouw. En dat de Bijbel daar ook aandacht aan geeft. Naast Abraham heb je Sarah, naast ja, Isaac heb je Rebecca. Man en vrouw zijn in Christus ook gelijk, dat weet u. Natuurlijk niet in de ambtelijke bediening. Dat is een onderscheid. Paulus zegt, staat het niet toe dat de vrouw spreekt in de gemeente. Maar in Christus, als het gaat om het ene nodig, is er geen verschil tussen mannen en vrouwen. Kent de Bijbel dus dat idee van discriminatie niet. Het is ook een heidense vrouw. Die wist dus vanuit haar opvoeding niks van de God van Israël. Die diende de afgoden, dat moeten we ook even goed in ons oor knopen, dat ze dus een opgevoed was met afgoderij. En ze aanbaden in Jericho de God van Jericho. En in Gibeon aanbaden ze de God van Gibeon. En in Gaza aanbaden ze de God van Gaza. En in Babel aanbaden ze de God van Babel. En in Egypte aanbaden ze de God van Egypte. En dan krijgen die woorden in vers 11 het slot ook zo'n hele diepe betekenis. Dan zegt die vrouw, die is opgevoed als heidin bij de gedachte dat de God van Jericho de ware God is. Jullie, de God is een God van boven in de hemel en beneden op de aarde. Die God die jullie is de ware God en de rest dat zijn allemaal afgoden. Dat is eigenlijk een belijdenis in vers 11. Een geloofsbelijdenis. Een heiden. Een vrouw. En dan de schrift herhaalt dat iedere keer. Ja, ze was dan had misschien een huis waarin ze mannen ontving. En mensen die sliepen daar dan. Een waardin. Een hotel zouden we vandaag zeggen. Maar Ja, zitten er ook nog wat andere dingen. En dat brengt de Bijbel dan onder het woord van hoer. Vrouw. En ja, die met andere mannen het hield. Nu was zedeloosheid, zeker op seksueel gebied, in Kanaan een veel voorkomend kwaad. Sodom en Gomorra in de tijd van Abraham. En het was bij die zeven Canaanitische volken niet minder geworden. Dus dat was een onderdeel wel voor veel mensen van hun leven. Losbandigheid op drankgebied en seksueel gebied. Dus een heidense vrouw met een heidense opvoeding, met een afgodische achtergrond en dan ook nog, nou ja, verslingerd aan allerlei verkeerde en zondige dingen. Gemeente, weet u, als we daar nou zo een poosje los even van het hoofdstuk over nadenken, zeggen we, hopeloos geval. Daar hoeven we verder geen aandacht aan te besteden. Want, ja, nee hoor, dan Jozua en Caleb en Israël en Achan, dat zijn de mensen, daar kun je wat kwijt maar bij deze vrouw. Nee, dan moeten we daar verder maar niet veel aandacht meer aan geven. Ja, dat doet de Heilige Geest nou wel. God gaat vaak zoeken andere wegen dan wij gaan, hè. En daarom kun je zo'n hoofdstuk eigenlijk niet zonder ontroering lezen. Dat de Heer nu zijn heilsraad, zijn grote daden gaat verheerlijken. In de komst van de zaligmaker, dat hij daar nu deze vrouw voor gaat gebruiken. En daarom is dit zomaar niet een willekeurig uitstapje in dit hoofdstuk van de Heilige Geest. De Heer laat zien in dit boek Jozua dat Israël dat beloofde land krijgt. Dat is een beeld van Kanaan, maar het is ook als het ware een herinnering dat die middelaar zeker komen zal. En dat God niet ophoudt om die belofte die het gedaan heeft stap voor stap te vervullen. En dat hij dat doet op een wonderlijke en ook op een soevereine manier. Zijn vrije gunst, die eeuwig hem bewoog. Ik doe het niet om u het wil. O mensenkind, dat zuilenkind. Toen Rachab in de hemel kwam. Dus het echt gezongen hoor. Het was door u alleen. Voor het eeuwig welbaar. Misschien mogen we dat ook wel. Kijk, in dit hoofdstuk zien we nou Gods welbehaag. Dat zich verheerlijkt in een vrouw waarvan wij dat nou in der eeuwigheid niet hadden gedacht. God doet wonderlijke dingen, ook vandaag nog. Ook vandaag gaat die boodschap nog uit. Hè. En ook vandaag is de God van de Bijbel nog steeds een wonderdoend God. Zullen we nou eerst eens stilstaan bij haar daden. En dan lezen we vers 1. Dat Jozua twee mannen naar Kanaan stuurt. Naar Jericho, de eerste grote stad. En dan moeten zij dat land gaan verspieden. Dat roept herinneringen op voor Jozua, voor die mannen, 40 jaar geleden. Toen was Jozua met Caleb en nog 10 andere mensen erop uitgestuurd om Kanaan te verkennen. Nu weet de geschiedenis dat de Numeri, dat ze terugkwamen en ze zeiden het is een goed land, het is een land van melk en honing, maar wij kunnen dat niet veroveren. Jozua stuurt nu weer verspieders. En waarschijnlijk hebben die verspieders een opdracht om de mentaliteit, de sfeer een beetje te proeven in het land Kanaan. Want u moet niet vergeten, kijk, er is een zware strijd, komt er, maar het volk ligt daar met miljoenen, liggen ze daar aan de oevers van de Jordaan, en hoe moeten ze zich nu voorbereiden op die tijd die er aankomt? Vandaar verspieders. En dan wordt dat bekend en dan gaan die verspieders in Jericho, de eerste stad, over de Jordaan. En zij slapen dan bij Rahab. Koning van Jericho wordt bekendgemaakt dat die mannen in de stad zijn. Dat kunnen we lezen in vers 2. En dat ze zijn gekomen om het land te doorzoeken. En dan zendt die koning van Jericho tot Rahab. En zegt, breng die mannen uit die ten uwe huizen zijn gekomen. Nou, u begrijpt wel in vers 3. Die mannen verkeren op dat moment in doodsgevaar. Want dat hadden ze wel in de gaten in Jericho. Dat volk komt er niet om te blijven liggen. Ze hebben het Sion en Och veroverd. Ze komen zo meteen Kanaan binnen om dat te veroveren. Dus als wij die verspieders kunnen grijpen en doden, dan zou dat misschien de doorgang van het volk kunnen belemmeren. En dan zien we in vers 4 dat die vrouw die beide mannen heeft genomen en hen verborgen, en zeide aldus, er zijn mannen tot mij gekomen, maar ik wist niet van waar zij kwamen. Dus Rahab die verbergt die mannen. En ze zet die dienaren van de koning van Jericho op een verkeerd spoor. Ze doet dat met levensgevaar, let daar even op, hè. Want als ontdekt wordt dat zij die man in huis heeft en ze heeft niet gezegd dat ze daar waren, kost het haar haar leven. Dus haar daden zijn niet zomaar goedkope daden. Het gaat met levensgevaar gepaard. En dan wordt de poort gesloten en dan laat ze die mannen uit. En dan zegt ze tegen die mannen van de koning, daar en daar zijn ze naartoe gaan, ze wijzen de verkeerde kant op en gaan nou haastelijk heen en gij zult ze achterhalen. We kunnen even nadenken over de vraag, is dit nu een leugen van Rahab? Heeft zij ter wille van het behoud van die mannen gelogen? Gemeente, daar moeten we voorzichtig mee zijn. Vooral ook al omdat de Bijbel het als een geloofdaad tekent. We zien hetzelfde eigenlijk in Exodus 1 bij de twee vroedvrouwen van Egypte. Die zeiden ook, die Hebreeuwse vrouwen zijn veel te sterk en wij kunnen die kinderen niet doden. De Heere zegende die vrouwen. Hier zien we eigenlijk weer precies hetzelfde. Kijk, wat is een leugen en wat is geen leugen? We hebben een bepaald begrip van leugen. Kijk, als ik mijn hand ophoud en dan zeg ik, dit is mijn voet, dan zegt u, nee, dat is niet waar. Dit is uw hand. Of als ik iets heb wat groen is en ik zeg, dat is geel, dan zegt u, nee, dat is niet waar, het is groen. Dat begrijpt u. Bij ons is leugen vaak van, benoemen wij de feiten goed. In de Bijbel is een leugen toch nog wat anders. In de Bijbel is een leugen, doen wij iets in gehoorzaamheid aan God of niet? Zijn onze woorden, onze daden gericht op de eer van God en het behoud van onze naaste of niet? Nou, één ding is zeker, gemeente. Rahab zegt deze dingen niet om er van af te zijn. Integendeel, het stelt haar in groot gevaar, maar ze heeft ontzag voor de God van Israël. Haar motief is op God gericht. Op het behoud van die mannen en niet op de koning van Jericho. Dat is ook zo bij die vrouwen van die vroedvrouwen in Egypte. Zij vreesden God. En daar zijn ze gehoorzaam aan God. En zij beoogt ook hier het behoud van de naaste. We moeten altijd opletten op wat er gezegd wordt en wat het motief is. Er is ook een geschiedenis in de Bijbel waarin dat heel erg nadrukkelijk naar voren komt. Ik bedoel Genesis 25 vers 31. Dat is het moment dat Jacob een soep, iets roods heeft klaargemaakt en Esau eraan komt en zegt: laat mij toch slorpen van dat rode daar. En dan zegt Jacob: als u mij uw eerstgeboorterecht, niet uw uitgeboorte, maar uw eerstgeboorterecht geeft, dan mag u het hebben. En dan zijn er een heleboel meditaties en preken en weet ik veel, die vinden het allemaal maar leugenachtig en verkeerd en niet goed van Jacob en zondig en weet ik wat allemaal meer. Dat is maar de vraag. Ja, inderdaad, als wij het eerstgeboorterecht gaan invullen financieel, dat Jacob uit was op veel gewin, dan zouden we dat zo kunnen zien. Maar het eerstgeboorterecht ging om iets anders. Je kunt het vinden in de kanttekening. Het eerstgeboorterecht ging over: wie bepaalt de godsdienst? Wie bepaalt hoe er geofferd wordt in de aartsvaderlijke woning? En gemeente, dan begrijpt u plotseling allemaal wel waarom Jacob. Hij is dan inmiddels al ruim 70 jaar, hè? Samen met zijn moeder Rebecca voortdurend heeft gezocht naar middelen om dat recht niet naar zijn broer Esau, maar als zijn vader overlijdt, op Jacob te laten overgaan. Want Jacob was oprecht. Wonen in tenten. Het motief was heel zuiver. Ging hem om de dienst van de ware God. Zo ook bij Rachab, zo ook bij die twee vrouwen. Het ging hen om de vreze Gods, om de eer en de glorie Gods. Vandaar ook geloofdaden. De verspieders gaan dan weg, ze verstopt ze in vers 6. En die mannen van de koning jaagden hen na en dan gaan ze terug naar het veld. De daden van deze moeder van Christus. Gemeente, dat zijn geloofsdaden. Zo noemt de schrift dat. Daden, activiteiten waarin ze uiting gaf aan haar geloof in de God van Israël. Dat geloof was gewekt. Kom ik zo op, want we lezen in de Bijbel. Vers 10, want wij hebben gehoord. Wij hebben gehoord van Gods grote daden, van verlossing en van overwinning. Veel mensen hadden het alleen met hun natuurlijk oor gehoord. Veel mensen hadden zich erover opgewonden. Maar bij Rachab was dat anders geweest. Door dat werk van Gods geest. En er was in dat leven van deze vrouw, deze heidin, het begin gewekt van dat zaligmakende geloof. Dat geloof wat zich richt op de God van Israël. De levende God. En als we dan nog eens opnieuw naar die daden van deze moeder van Christus kijken, er zijn wel een paar dingen over op te merken. Wat zijn dit hele heldere geloofdaden. Het was niet zomaar heel gemakkelijk voor Rachab om dit te doen. Het is niet zo dat ze dacht van: nou, laat ik dat nou eens doen. Nee, ze doet dit wel met gevaar van haar eigen leven. Vinden we trouwens wel meer in de Bijbel. Wat dacht u dat David, toen hij met Goliath worstelde? Dat ook zijn leven op het spel. Dat ook anders kunnen aflopen. Maar hij kwam in de mogendheden des Heeren. Gemeente, geloofdaden hebben iets wereldoverwinnend, iets radicaals. Iets waar we met ons verstand niet goed bij kunnen. Verstand laat ook na de grond van het ware welzijn op te merken. Dus het zijn hele ingrijpende, voor haarzelf best wel, voor haarzelf, voor haar persoonlijk, hele ingrijpende daden, want ze kon ook het leven erbij inschieten. Gemeente, zo komt er ook in het leven van Gods kinderen een moeten. Er gebeurden dingen. Moed, kniels. Hoe het dan ook gaat, wat er ook gebeurt. Dat radicale. Dat gericht zijn op de Heer en op zijn dienst. Dat misschien de omgeving zegt, wat is er met je aan de hand? Zou je dat nou wel doen? Is dat nou wel verstandig? Ja, dat is bij Rut natuurlijk ook. Was dat nou zo verstandig van Rut om dan mee te gaan met de schoonmoeder naar dat land Kanaan? Waar ze de taal nog niet eens van sprak en waar ze geen man had en geen toekomst en daar ging je honger zitten lijden. Ja. En toch. Was dat nou wel zo verstandig van Petrus om dat visbedrijf van zijn vader achter zich te laten en een discipel te worden van de rabbi van Nazareth? Ja. Heb mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En zo gaat de weg, gemeente. Hele ingrijpende daden soms. Ook hele unieke daden. Wat bedoel ik daarmee? Nou ja, al die mensen in Jericho hadden dat gehoord, wat er in Sion en Och was gebeurd, en wat er in Egypte 40 jaar geleden was gebeurd. En sommigen waren boos, en anderen waren bang, en anderen zeiden, tjonge jonge. En verder kwam het niet. Rahab kwam verder. Rahab ging dat niet alleen een beetje in de rook, maar het was ook werkzaam in haar hart. En dan is zij wel de enige geweest. En daar bedoel ik niet mee dat God nu maar enkele mensen zalig wordt, maar als God zalig maakt, is het wel persoonlijk, dat begrijpt u. Deze en die is in Sion geboren. En als we dan nog eens kijken naar die daden, en daar ook de andere delen van de schrift bij betrekken, wat zijn dat dan ook heilzame daden, hè? Dat je nou door het verbergen van twee mannen, in gehoorzaamheid aan de God van Israël, dat dat nou zo belangrijk wordt, zo betekenisvol. Dat de derde persoon in de Godheid, de Heilige Geest, zegt, Jozua, opschrijf. Want dat moet de kerk van alle eeuwen weten. Dat dit gebeurd is. En dat deze vrouw door haar daden in de plaats heeft gekregen. Heeft laten blijken dat ze behoort bij de gekenden des Heren. Gemeente, het ware geloof. Dat heeft ook een heilzame uitwerking. Voor die mannen. Voor het volk van Israël. Maar ook voor deze vrouw. Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. We komen bij de grote vraag. Kijk. Ik zeg natuurlijk niet dat u hoererij moet gaan doen. Ook niet stiekem, ook niet met plaatjes en zo. Dat moet niet. Maar ben u het al geweest? Nogmaals, ik bepleit natuurlijk geen echtbreuk. Ik bepleit ook dat we een sober en voorzichtig leven leiden. Ik wil er met alle ernst op aandringen, in deze tijd de grenzen in acht nemen. Want als er zoveel taboes worden doorbroken, dan kunnen huwelijken, gezinnen en levens verwoest worden door losbandigheid op dit punt. Dus wij gaan niet het pleidooi voeren voor zondige daden. bij u. Als de Heer dan met zijn wet in ons leven komt. En er loopt zo eens die 10 geboden met ons langs. Het eerste gebod. Het tweede gebod. Het derde gebod. Het zevende gebod. Weet u wat een godsdienstig en een natuurlijk mens zegt of denkt? Nou, dominee. 6 min. 7 plus. Ja, nee, volmaakt is niemand, maar als we zo naar elkaar kijken en dan, nou ja, misschien op een enkel gebod niet, maar er zijn toch wel geboden waar ik al aardig in vorder. Dan weet wat de Heilige Geest nou leert. Dat we Rahab niet alleen lezen in de Bijbel, maar dat we die Rahab zijn tegengekomen. In ons hart. En weet u wat dan het wonder is? Dat God naar zulke mensen wil gebruiken. En met zulke mensen. Een plekje wil geven. In die heilige linie. Wie is toch aan deze God gelijk? Die zulke mensen opraapt uit het slijk. Laten we eerst maar eens gaan zingen. En dat doen we op Psalm 87. Het derde en het tweede en het derde vers. Men spreekt van u ze heerlijke dingen, o schone stad van Israëls opperheer. Zie Rahab, ik zie Babel tot uw eer. Bij hen geteld en die mijn grootheid zingen. een moeder van Christus. Haar daden en in de tweede plaats haar woorden. Vers 8 tot en met vers 11. Die mannen gaan van het dak af, vers 8. En zegt tegen die mannen in vers 9 enkele woorden. Ja, dat hebben wij ook, hè. Je kunt dingen doen. Die woorden zijn ook een toelichting bij waarom zij die mannen nou verborgen heeft. We zouden dat heel eenvoudig een geloofsbelijdenis kunnen noemen. Het motief, wat er nou leeft in haar hart. U weet, de mens kan spreken. En dergelijke geloofsbelijdenissen komen we dus in de Bijbel ook regelmatig tegen. De kamerling zegt, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. De vader van de maanzieke knaap, die zegt, ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. En zo vinden we in de Bijbel talloze belijdenissen, geloofsbelijdenissen. De Heere spoort daar ook toe aan, want de Heere zegt bijvoorbeeld tegen Jairus, geloof alleenlijk. En hier vinden we in de schrift een geloofsbelijdenis uit uw mond van deze heidense zondige vrouw. Paulus zegt ook, wie met zijn hart zal geloven en met zijn mond zal belijden, die zal zalig worden. Met andere woorden, dat geloof wat de Heer schenkt, en Jacobus wijst er ook op bij Rahab, dat is niet dat we stil ergens gaan zitten en zeggen, ja, ik ben ook gelovig en verder weet niemand daar wat van. En je komt dat helaas wel eens tegen, dat sommige mensen, soms bij een begrafenis, hoe was dat nou met de overledene? Ja, daar sprak hij nooit over, want dat vond hij moeilijk. Zag u dat? Nee, daar zagen we ook niks van, want dat was moeilijk. Ja, vader had een tuin, en vader had zijn beroep, en hij had ook een hobby. En ja, maar met Bijbellezen heb u wel eens wat gemerkt? Nee, dat mijn moeder las altijd uit de Bijbel. En wordt dat dan met de kerk en gemeente, dat zijn, kijk, we kunnen niks maken. Maar als er in ons leven nou nooit in onze daden en ook in onze woorden nooit eens iets duidelijk wordt. Of dat er in ons leven alleen maar duidelijk wordt dat we mopperig zijn en brommerig en chagrijnig. Gemeente, dat hoort niet bij het geloof hoor. Geloven, daden en belijden, dat zien we hier bij Rahab, dat geloof dat is gewekt. En dat geloof dat gaat, dat geloof leven, dat openbaart zich. En hoe openbaart zich dat dan? Wat staat er eigenlijk in de Bijbel? Dat wordt nogal uitvoerig opgeschreven. En als je dan vers 9 leest, daar begint die belijdenis van Rahab. Hoor haar zelf, ik weet dat de Heere dit land, u dit land gegeven heeft. En dat u lieder verschrikking op ons is gevallen. En dat al de inwoners van het land voor u lieder aangezicht gesmolten zijn. Je dat nog een leest. De vraag op het over zichzelf. Hè? Dat is dus Jericho, een sterke stad, zat een dikke muur omheen en ja, dat, dus ik denk de meeste mensen zo in Jericho, die hebben gedacht, ja, er komen hele sterke mensen aan, het wordt heel bang. Maar laten we vast een zwaard kopen en laten we ons huis eens wat versterken, want wie weet kunnen we, zoiets weet u wel, goede voorzorgen nemen. Dat horen we nog bij Rahab. Ze woont op de muur, dus ze kon als ze op de muur keek, kon ze dat volk daar zien liggen. Met een beetje helder weer. Zag ze die miljoenen van Israël. Ik kan me zo voor dat die Rahab, die heeft die muur op het huis gezeten. Misschien ook met wat heimwee. Want het waren geloofsdingen die je gehoord. Hè? Dat was niet alleen in haar hoofd, maar het was ook in haar hart dat had dat plaats gekregen. En wat is er? Dat volk, wat is dat God van dat volk gaan hoogachten. En als dan die verspieders komen, dan haar leven gaat veranderen. Ze ontvangt die verspieders en... Nou, dan lezen we in vers 9 dat ze het heeft over zichzelf en over Jericho. Hun hart versmolt en misschien mogen we dat wel heel verootmoedigend noemen. Wat nou dat geloof schijnt en die daden. Hoogmoedig, eigenwijs, arrogant, agressief. Nee, lees ik niks aan. Weet, wetenschap. Geloof en wetenschap hangt samen, dat weet u. Ik weet, mijn verlosser leeft. Ik weet. De kennis, diepe kennis die ze heeft van, ja, van haar eigen land. U liet de verschrikkingen op ons gevallen. Alle inwoners deze land zijn voor u laagde gesmolten. Ja, bang misschien, maar ook verootmoedigd. Eigen krachten te verachten. Wordt op Jezus school geleerd. Dat ware geloof, dat komt op uit de diepte. Dat kent de weg van de verootmoediging. Dat zien we hier dan zomaar naar voren komen, bij Rahab. Dat is een heel belangrijk element van het ware geloof. Dat is niet een soort wetenschap vanuit de hoogte. Zo van, ik ben een stuk beter dan die. En ja, Rahab, denk u nou dat ik daarmee te maken wil hebben met een hoer, notabene enzovoort. Nee. Dat is een wetenschap die komt op uit de diepte. Als God me naar u even willen omzien. God me zo een en u er even willen oprapen. Je kunt het toch nooit klein krijgen. Wat is het? Dat ge omgezien naar een dode hond, zegt Mephibozet. Nou, dat voelen we nou ook, horen we ook hier bij Rahab. Verootmoedigende woorden, verootmoedigende beleid. Tweede plaats. We gaan weer even naar die muur en het huisje waarin ze woont. En dan ziet ze op sommige dagen ziet ze dat volk liggen. Jozua. Eleazar, de priester, en de stammen, die 12 stammen. En van dat volk weet ze al wat. Ja, wat zijn er allemaal? Nou, hoeveel mensen er zijn, en hoeveel schapen ze hebben, en hoeveel geweldige wapens ze allemaal niet hebben. En ja, hoe dat weet ze allemaal niet. Daar hoor ik niks van. Weet u waar ik wel wat van hoor? Wat er 40 jaar geleden was gebeurd, toen dat volk uit Egypte ging en God zijn heerlijke verlossingsdaden openbaarde. En het volk door de Schelfzee is getrokken. Dat is Rahab nog niet, waarschijnlijk van haar ouders gehoord. Het volk wat daar ligt, dat komt uit Egypte. Hoe is het hier gekomen? Hoe zijn ze door die Schelfzee? Ja, die God van dat volk, toen ging die Schelfzee open. En zo is het er door. Wissen. En in Sion en Ochen, dat is dan wel wat recenter. Dat is dan zeg maar van vorig jaar. En daar heeft die God. Ja, daar heeft God aan dat land van Sion en Ochen. Amen, heeft hij aan hen gegeven. Gemeente, wat opvalt in dat tiende vers, dat is... Dat Rahab het niet heeft over de bijzaken, maar over de hoofdzaken. Wat die God voor zijn volk heeft gedaan. En dat zij die grote daden van God gezien als verlossingsdaden. Daar hebt u weer iets van dat echte, dat ware geloof. Psalm 119 lees, Heere, ik verlang naar uw heil. Het gaat niet om bijkomstigheden. Het gaat er niet om dat we het prettig of iets dergelijks hebben. Het gaat om die grote God van heil. Of we het volk zien. En eigenlijk zouden we mogen zeggen, in die woorden daar... Wij hebben gehoord dat de Heere de water van de Schelfzee, misschien bewondering,
We hebben gehoord dat de Heere, die God van Israël. Dat is de enige, dat is de dienenswaardige, dat is de almachtige en de eeuwige God. Ontmoedige belijdenis. Een verlangende, een heilgerichte belijdenis. In het nieuwtestamentisch licht kunnen we dat gewoon overbrengen. Als het nou werkelijk waar is in ons leven. En God wederbaart ons tot de levende hoop. Dan gaat dat gepaard met droefheid over de zonde. Dan gaat dat gepaard met een heel diep besef van wie we zelf zijn. En waar we vandaan komen met vernedering en ontdekking. Maar daar houdt het natuurlijk niet op, gemeente. Daar houdt het niet op. En daar ligt ook de grond niet in. De grond ligt in die grote God die wonderen doet op wonderen horen. Die zijn zoon zond naar de aarde. En daar cirkelt het hele geloofsleven van de kerk om. Want het gaat natuurlijk wel op een eeuwigheid aan, hè? Jong, oud. Zo spoedig voor God. Dan staan we dan niet als kerkelijke mensen. Kunnen we ook niet zeggen, ik had dit is beleefd en dat is beleefd. Dat is wel belangrijk. Dat is niet genoeg. Jezus, uw verzoenen sterven is het rustpunt voor ons hart. Dat blijft erover. Dat is ook een verdraagschap. Daar als het ware is iets schitterend. Dus dat volk ziet de Heer, uw God. Die met zijn grote daden u hier gebracht heeft. En dan tenslotte nog iets bij die belijdenis. Vers 11. Vers 9, een verootmoediging. Vers 10 zit daar dat verlangen in en het gericht het op dat heil bij die God. Vers 11. Als wij het hoorden, let op dat horen, hè, dat Rachab dat iedere keer herhaalt. Het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het woord Gods. Het is in haar hoofd en in haar hart gekomen, door het gehoor. Wat dat betreft de Bijbel in het Oude Testament, Nieuw Testament niet anders. De Heere gebruikt het gepredikte, het gehoorde woord. Het gehoord. Hoort en uw ziel zal leven, zegt Jesaja. Dat weten wij natuurlijk met de oren van het hart. Maar het gaat wel door de oorpoort naar binnen. En dan vers 11. Ja, een ootmoedige, een heilrijke, maar ook een radicale belijdenis. En wat bedoel ik dan met radicaal? Dan moet even naar Rachab toe. Opgevoed bij de God van Jericho. Offers gebracht aan de God van Jericho. Van de vader, van de moeder gehoord. En van de familie en zo. Nou ja, waarmee je omgaat, daar word je mee besmet. En het was heel gewoon in die wereld dat je dus de God van Jericho aanbad. Dat hoorden wij het gewone leven. En als je die God niet zou dienen, dat zou toch wel heel raar en heel vreemd zijn. Ja. Wat zegt de Rachab nu in vers 11? Dat is ook een onderdeel van de belijdenis. Niet die God van Jericho, die afgod, nee. Ulieder God is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Misschien komt daar wel iets tot uitdrukking van de ware bekering. Want de afgoden gaan eruit. En wel meer in je huis, dat je thuis ook zo'n klein altaartje staan, een afgodsbeeldje. We komen het ook wel tegen bij Rachel, die een terafiem had, hè, een soort afgodsbeeldje in huis. En gemeente, heel dat spul is bij Rachel op de deur uitgegaan. Dat is een eeuwige God. Dat is die God van het volk wat daar ligt. Dat is die God die zijn volk door de Schelfzee heeft heen geleid. Het ligt natuurlijk allemaal wel heel erg pril. En ze heeft nog heel veel onderwijs nodig. Maar zo ligt het in haar hart. zo heeft ook beleden. Deze God is onze God. Hij is ons deel. Ons zalig. Weet u, al zouden ze Rahab nou hebben gedood, dan zou ze niet hebben gebogen meer voor de God van Jericho. Maar één God die haar kon helpen. Dat was de God van Israël. En dan zie je iets van radicaliteit in die belijdenis. Verootmoediging. Heilzaam. En radicaal. Vind het in de Bijbel niet heel vaak terug. Bij Elia. De Heere God dient hem na. Het Baal God dient hem na. Zien we hier niet iets van die keuze terug. Die ik vind bij Rut. Van die door God gewerkte keuze. Om voor de Heere te dienen. En in zijn wegen te wandelen. Want dat is de God van het leven. Gemeente, de volgende keer gaan we dan verder met vers 12. Maar één ding. Heb u zichzelf al herkend in deze persoon? Rahab. Waar werd u op geraapt? Waar de God u vandaan gehaald? Ja, maar dominee, ik heb niet een overspel gedaan. Nee, gelukkig, daar wordt u voor bewaard. Maar misschien iets anders in uw leven. De Heer Jezus zegt, even later, die zonder vrouw, haal uw man. Ja, ik heb geen man, nee, dat klopt. En hij trekt haar uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Heeft God u nou opgeraapt? En toen de Heer u opraapte, wat heeft dat nu u gebracht? Wat zijn uw daden? Wat is uw leven en blijden? Is dat allemaal heel bedekt? Zegt u, ja, ik heb het moeilijk dominee, moeilijk dominee. Ik zeg ook niet dat het makkelijk is. Maar het nooit eens komt tot die belijdenis. Het is de Heere. Het is de zaligmaker. Het is de hel bij wie hulp is besteld. En ze zagen niemand. En Jezus alleen. Gemeente, dan is het al het andere tekort voor de eeuwigheid. En hier zien we in deze moeder van Christus. Hoe dat geloof leven handen en voeten krijgt. Op een plek en bij een persoon. Waarvan wij het niet hadden verwacht. Ook niet hadden gedacht. En dat doet de Heer nou vandaag nog. Hè? De God van wonder. En die hem aanroept in de nood. Die vindt zijn gunst oneindig groot. Amen. Ten slotte zingen we gemeente Psalm 89 vers 1. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheden. Wat er verder volgt.
buigt uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.